Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 8, het ongeschapen goddelijke licht, bij het onderwerp over de duisternis van het afleggen van de gedachten. We wensen u een deugddoende lezing toe. Over de duisternis van het afleggen van de gedachten. Omdat God licht is waarin geen enkele duisternis is, verschijnt Hij altijd in het licht en als licht. Maar bij de verwezenlijking van het gebed in zijn hesychastische vorm komt de asceet een bepaalde soort duisternis tegen, waarvan een beschrijving van buitenaf net zo tegenstrijdig en paradoxaal is als die van het merendeel der andere onderwerpen van de christelijke geestelijke ervaring. Enerzijds wordt deze tegenstrijdigheid opgeroepen door de aard van deze ervaring, anderzijds door het standpunt van waaruit men een geestelijke gebeurtenis bekijkt en definieert. De ziel van de asceet wordt innerlijk ondergedompeld in de duisternis waarover we hier spreken, wanneer hij door een vrije wil staat met behulp van speciale ascetische methodes iedere voorstelling en verbeelding van zichtbare dingen en verstandelijke beschouwingen en begrippen aflegt, wanneer hij zijn geest en verbeelding stopzet. En daarom mogen we dat de duisternis van het afleggen noemen. Dit gebed wordt methodisch genoemd, omdat men het beoefent volgens een speciale, voor dat doel bestaande methode. Wanneer men tracht om de geestelijke plaats van deze duisternis vast te stellen, kan men zeggen dat deze plaats zich op de grens van de verschijning van het ongeschapen licht bevindt. Maar wanneer het hesychastische gebed wordt verricht zonder het verschuldigde berouw en zonder dat het gebed zich volledig op God richt, dan kan de ziel die ontbloot is van elke voorstelling enige tijd in de duisternis van dat afleggen verblijven, zonder God te zien, want God is niet in deze duisternis. Wanneer de geest in de duisternis van de aflegging is, dan ervaart hij een bijzonder genot en een rust. Als hij zich op dat ogenblik tot zichzelf wendt, dan kan hij iets ervaren dat op licht lijkt, maar dat echter nog niet het ongeschapen licht der Godheid is, maar een natuurlijke eigenschap van de geest die geschapen is naar Gods beeld. Terwijl zij de grenzen der tijd overschrijdt, brengt deze beschouwing de geest dichter bij de kennis van het onvergankelijke en maakt de mens tot bezitter van een nieuwe kennis, echter van een nog abstracte kennis. Wee degene die deze wijsheid aanneemt als de kennis van de ware God en dit schouwen als een deelname aan het goddelijke zijn. Wee omdat in dat geval de duisternis van het afleggen die zich op de drempel bevindt van het ware visioen van God verandert in een ondoordringbaar scherm tegen de Godheid en in een stevige muur die hem nog verder van God verwijdert dan de duisternis van het opstaan van de grove hartstochten, de duisternis van openlijke demonische aanvallen of de duisternis van het verlies van de genade en van het verlaten zijn door God. Wee, want het zou een dwaling, een bekoring zijn, want God is niet in de duisternis van de aflegging. God verschijnt in het licht en als licht. Wanneer wij onze rationele kennis en bespiegelend bewustzijn licht noemen, dan is het vanuit dat standpunt in zekere zin mogelijk te spreken over de duisternis van het schouwen van God, omdat dit onverklaarbaar is in rationele begrippen, omdat voor onze geest God ondoorgrondelijk en onbereikbaar blijft. Maar deze wijze van uitdrukken, dat wil zeggen, de duisternis van het schouwen van God, is volledig betrekkelijk, want God is licht, waarin geen enkele duisternis is, en verschijnt altijd als licht en leidt de mens door zijn verschijnen binnen in het licht van het eeuwige goddelijke zijn. De werking van het goddelijke licht verzengt de hartstochten van de zondaar. Daarom kan het soms worden ervaren als een verzengend vuur. Iedere ascetische christen die vroom wenst te leven, maakt het branden in dit vuur onvermijdelijk door. De duisternis van het afleggen is niet de enige plaats waar het ongeschapen licht der Godheid verschijnt. God kan aan elke mens verschijnen op diens weg, zelfs aan zijn vervolgers. Het is waar dat hij door zijn verschijning de mens aan deze wereld ontrukt en in die zin volgt het afleggen van materiële beelden en verstandelijke begrippen, maar dat zal een andere ordening en volgorde zijn. De mens aan wie God zijn licht heeft willen tonen, zal zich voortaan niet meer laten bekoren door het natuurlijke licht van zijn eigen geest, zodat de dwaling waarover we hierboven spraken slechts mogelijk is wanneer de mens, vooraleer het ongeschapen licht aan hem verschijnt, door middel van een ascetische techniek de duisternis van het afleggen bereikt en daarbij op zichzelf vertrouwt en niet de leiding van de vaders volgt. Wanneer het licht dat hem verschenen is de mens verlaat, dan smacht zijn ziel ernaar en zoekt het opnieuw op alle manieren die zij kan vinden en die door de kerkvaders worden aangewezen, waaronder de methode van het hesychastische gebed. Toevlucht nemen tot deze ascetische kunst of wetenschap is, zoals een eeuwenlang ervaring heeft getoond, volledig gerechtvaardigd. Maar men moet de betekenis daarvan niet overdrijven, zoals men omgekeerd deze methode ook niet onverstandig moet verwerpen, zoals sommigen doen. Deze kunstmatige methode is niet een verplichte voorwaarde voor de verlossing. Zij is slechts een ondersteuning in die gevallen waarin de invloed van de genade, die de geest met het hart verenigt, verzwakt. Dan wordt deze vereniging van de geest met het hart gezocht door een inspanning van de mens zelf. Gewoonlijk behoort het hesychastische gebed of het gebed met het hart een positieve inhoud te hebben. Met andere woorden, het behoort uit te gaan van een gevoel van berouw en van een streven naar God. Als dat niet het geval is, dan is dat gebed slechts een negatieve, ascetische invloed, die vanwege zijn negatieve karakter niet als een doel op zich beschouwd kan worden, maar slechts als een middel in onze empirisch gegeven staat van de zondeval, waarbij wij door de hartstochten overheerst worden, dat wil zeggen, wanneer de zonde in ons werkzaam is en bijna een wet is geworden van ons aardse bestaan. En hier herhalen wij opnieuw hetgeen hiervoor gezegd werd, dat het orthodoxe zwijgen niet een kunstmatige toepassing van het areopagitische apofatisme is op het leven. Nee, dit zwijgen vloeit voort uit een diep berouw. Hieraan ligt volgens de woorden van Staret Siloan Christus gebod ten grondslag. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart en geheel uw ziel en met al uw kracht en met geheel uw verstand. Zie Lucas hoofdstuk 10, vers 27. De apophatica van het ascetische afleggen wordt opgeroepen door het zoeken naar de levende God, die door de ziel wordt gekend. Door het zoeken naar de bevrijding van de geest van alle beelden ter wereld, met het doel om voor God te staan in de volheid van de liefde, van aangezicht tot aangezicht, met een reine geest en met een rein gebed van het hart. Dat is op de eerste plaats gebed en niet een verstandelijke filosofische analyse. De starets hield van het zwijgen van de geest en nam daartoe voortdurend zijn toevlucht. Dat ging hem gemakkelijk af, omdat het Jezusgebed in zijn hart nooit was onderbroken sinds de dag dat hij deze gave van de Moeder Gods had ontvangen. Een wenselijke, uiterlijke voorwaarde ter vervolmaking van het hesychastische gebed is, zo mogelijk volkomen rust van iedere zintuigelijke indruk en vooral duisternis en stilte. Zoals over het algemeen alle asceten die het zwijgen beoefenen, moest de starets deze uiterlijke hulpmiddelen zoeken. We vermelden hier enkele kleine bijzonderheden uit zijn leven. Toen hij nog betrekkelijk jong was, kreeg hij van zijn hegumen de toestemming omwille van het zwijgen naar het oude Rossikon te gaan, waar hij een aparte kleine kaliva vlakbij het woonhuis van de monniken bouwde. Daar heeft hij ook vader Stratonik ontvangen. Hij heeft niet lang gewoond in het oude Rossikon. Hij werd opnieuw overgeplaatst naar het klooster en tot econoom benoemd. Toen sloot hij zich op in zijn cel en verstopte zijn wekker tot ver achter in de kast om niet het getik te horen. Soms trok hij zijn dikke wollen muts zo omlaag dat zijn ogen en oren werden bedekt. Toen hij de opslag van de voorraden ging leiden, die zich buiten de muren van het klooster bevonden, richtte hij voor zichzelf in de grote ruimte van het magazijn een hoek in voor zijn hesychastische gebed en daar bracht hij zijn nachten door. Hij kwam 's morgens naar de kerk voor de ochtenddienst, zodra de poorten van het klooster voor het begin van de dienst werden geopend. In het magazijn werd hij nog erger verkouden en hij had veel te lijden van reumatiek. Deze ziekte dwong hem de laatste jaren van zijn leven 's winters door te brengen binnen in het klooster in zijn cel, die hij goed verwarmde. Zijn laatste cel bevond zich op dezelfde etage als die van de hegumen. 'S nachts ging hij dikwijls naar een andere kleine cel die hij gebruikte als houtstapel. Die cel lag op dezelfde etage in een doodlopende gang met zeer dikke stenen muren. Naast soortgelijke cellen die na de afname van het aantal broeders veranderd waren in opslagplaatsen voor hout. In dat stenen hol had hij zowel meer eenzaamheid als ook meer stilte en duisternis. Voor de oppervlakkige waarnemer bleef de starets tot aan het einde van zijn leven een gewoon mens. Hij leefde zoals goede monniken in het algemeen leven. Hij voerde zijn werk uit, hij leefde in onthouding bij alles, hij nam de regels en de tradities van zijn klooster in acht. Hij communiceerde 2 maal per week, in de vastentijden 3 maal. Zijn werk in het magazijn was eenvoudig en zelfs gemakkelijk voor zijn krachten. Het nam relatief weinig tijd in beslag, ofschoon het overdag zijn aanwezigheid in de winkel vereiste. Tot op het laatst bleef hij kalm en gemoedelijk. In heel zijn innerlijke en uiterlijke gesteldheid was geen spoor van onnatuurlijkheid of van misvormingen door de hartstochten. Als een waarlijk ervaren asceet kon hij uiterlijk verbergen dat hij volgens de geboden van de Heer in het geheim voor God stond. Tot op het laatst hield hij zich verre van wereldse belangen en was onverschillig tegenover de dingen van deze wereld. Maar diep in zijn hart droeg hij onophoudelijk het vuur van de liefde van Christus. We onderbreken voor muziek. Hoofdstuk 9. Over de genade en over de daaruit voortkomende dogmatische kennis. In de geschriften van de Starets wordt het woord genade voortdurend herhaald. Voor een beter begrip van wat er met dit woord bedoeld wordt, zou ik willen stilstaan bij de wijze waarop een orthodoxe monnik de genade verstaat. Het Russische woord voor genade is blagodat. Volgens zijn semantische structuur komt dit woord van de wortel blag, dat goedheid betekent, en van de wortel dat, wat de betekenis van gave heeft. Dit woord drukt dus tot op zekere hoogte het theologische begrip en de natuur van de genade uit, namelijk goede gave van God, of gave van de goedheid van God. De ongeschapen, bovenwereldlijke, goddelijke kracht of energie. De mens is geschapen naar het beeld van God, zijn schepper. In de natuur van de geschapen mens is er niets dat ongeschapen is. Dit geschapen beeld van God kan niet deelnemen aan het goddelijke wezen, maar het heeft de aanleg gekregen om met de ongeschapen Godheid in gemeenschap te treden door de deelname aan zijn genade. Ofschoon de mens geen deel uitmaakt van het goddelijke wezen, wordt hij door de genade toch deelgenoot van het goddelijke leven. De genade, als de ongeschapen energie van God, is volgens de orthodoxe opvatting de Godheid. Als de Godheid zich in zijn goedheid verenigt met het menselijke wezen, dan ziet en voelt de mens de werking van de goddelijke kracht in zich, die hem transfigureert of verandert en die hem dan niet slechts potentieel gelijk maakt aan God, naar het beeld van God, maar ook actueel naar de gelijkenis van het zijn. Dit volgens een ontologische deelname. De genade, de godheid, heiligt de mens, vergoddelijkt hem. Dat wil zeggen, maakt hem tot God met een kleine g. Het gebod van Christus is, zoals we al zeiden, geen ethische norm, maar het is het eeuwige goddelijke leven in zichzelf. De natuurlijke mens heeft dit leven niet in zijn eigen geschapen natuur en daarom kan de mens de wil van God niet uitvoeren. Dat wil zeggen, leven volgens de geboden van God. Maar het is hem eigen om naar God te streven, naar de zaligheid van het eeuwige leven. Het streven van de natuurlijke mens zou echter niet te verwezenlijken zijn als de goddelijke kracht, de genade die hij juist zoekt, dat wil zeggen het eeuwige goddelijke leven, hem niet tegemoet zou komen. Door zijn ervaring raakt de christelijke asceet ervan overtuigd dat de genade naar haar werking slechts een goddelijke oorsprong kan hebben. Door zijn ervaring raakt hij ervan overtuigd dat deze kracht niet in de natuur zelf van de mens is. Vervolgens krijgt hij door zijn ervaring de zekerheid dat niet slechts de mens God zoekt, maar dat God zelf ook de mens zoekt, en zelfs in een onvergelijkbaar grotere mate. God zoekt de mens onophoudelijk, en daarom zal de genade al aanwezig zijn zodra de mens zijn verlangen naar het goede uit en het zoekt te verwezenlijken. Maar de werking of de invloed van de genade is op geen enkele wijze afhankelijk van de wil van de mens. De genade komt en gaat volgens de wil van God, die absoluut vrij is en verheven boven elke dwang. Wat de mens ook mogen ondernemen, als God het niet zegent, zal hij buiten het ware leven blijven, buiten het goddelijke licht in de buitenste duisternis. De orthodoxe monnik die dit uit zijn ervaring heeft leren kennen, legt heel de zin van zijn leven in het verwerven van de genade van de Heilige Geest. Ook in het leven van Staret Siluan stond het probleem van het verwerven van de Heilige Geest centraal. Dit kwam tot uitdrukking in zijn voortdurend streven naar de genade en in zijn voortdurende gesprekken over hoe men haar kan verwerven en waarom men haar verliest. Uitgaande van de gegevens van de geschiedenis der kerk en van de omgang met vele asceten, ben ik tot de conclusie gekomen dat wie de genade hebben ervaren en grote genadegaven en visioenen hebben mogen ontvangen, deze ervaring slechts na verloop van vele jaren van ascetisch leven dieper in zich opnemen. Zij neemt dan de vorm aan van geestelijke kennis, die ik bij voorkeur zou willen definiëren als dogmatisch bewustzijn, maar niet in de academische betekenis van dat woord. De historische ervaring van de kerk, waartoe wij ook die van de heilige apostelen en van de grote, oude en nieuwe vaders rekenen, maakt het mogelijk om dit tijdsverloop vast te stellen, beginnend met 15 jaren. Zo werd de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen bijna 15 jaar na de verschijning van de Heer aan hem op de weg naar Damascus geschreven. Voor velen duurt deze periode 20, 25, 30 jaar of zelfs meer. De evangelisten en de andere apostelen schreven hun getuigenissen en hun brieven op, talrijke jaren na de hemelvaart des Heren. In de meeste gevallen hebben de heilige vaders slechts aan het einde van hun ascetische weg getuigd van hun visioenen en hun ervaring. Wij zien dat er in het leven van Staret Siluan meer dan 30 jaar verstreek, voordat hij zijn ervaring op schrift zette met een voltooid en rijp dogmatisch bewustzijn. Zolang duurt het proces van het opnemen van de genade. Het dogmatische bewustzijn dat wij hier bedoelen, komt voort uit een geestelijke ervaring en niet uit de rationele activiteit van ons verstand. Wanneer de heiligen hun ervaring in woorden vertalen, dan heeft dat niet het karakter van scholastieke constructies, maar het is de openbaring van een ziel. Het is mogelijk eenvoudig over God en over het leven in Hem te spreken, zonder ingewikkelde overdenkingen. Het woord ontstaat vanzelf in de ziel. Het ascetische, dogmatische bewustzijn is niet een intellectuele reflectie over de innerlijke ervaring, hetgeen psychologisch beschouwd volkomen natuurlijk zou zijn. De asceten houden zich ver van de wegen van het verstand, omdat de rationele reflectie niet slechts de intensiteit van de beschouwing van het licht doet afnemen, maar bovendien leidt tot de beëindiging van de ware beschouwing. Dan wordt de ziel ondergedompeld in de duisternis en houdt zij slechts een abstracte, rationele kennis over, die beroofd is van levenskracht. Welk nut heeft het over de natuur van de genade te redeneren als men haar werking niet in zich voelt? Welk nut heeft het om het licht van de Tabor te declameren als men daarin niet existentieel verblijft? Heeft het zin om een subtiele theologie over de heilige drie-eenheid te ontwikkelen als men niet de heilige kracht van de Vader, de zachtmoedige liefde van de Zoon en het ongeschapen licht van de Heilige Geest in zich heeft? Het dogmatische bewustzijn, opgevat als geestelijke kennis, wordt geschonken door God, evenals elk werkelijk leven in God, dat slechts mogelijk is door de komst van God. Deze kennis wordt lang niet altijd meegedeeld in gesproken of geschreven woord. Wanneer het welbehagen van God op een mens rust, dan ontbreekt het verlangen in zijn ziel om deze ervaring in rationele begrippen of in logische verklaringen uit te drukken. Hieraan heeft de ziel geen enkele behoefte, want zij weet op zekere wijze, weliswaar onbewijsbaar, maar dit verlangt ook geen bewijzen, dat zij werkelijk in God leeft. En als zij nog kracht in zich over heeft, dan streeft zij naar een nog grotere volheid. Maar als de werking van God haar krachten te boven gaat, dan zwijgt zij in een gelukzalige uitputting. Het is niet mogelijk de geestelijke ervaring onberispelijk in woorden te vertalen. Het menselijke woord kan het leven van de geest niet nauwkeurig uitdrukken. Wat zich niet laat uitdrukken of begrijpen door middel van logisch denken, wordt op existentiële wijze bereikt. Men leert God kennen door het geloof en door een levende omgang. Maar wanneer het menselijke woord tussen beiden komt, met zijn conventioneel karakter en al zijn wisselvalligheden, dan is de weg geopend voor oneindige misverstanden en tegenstellingen. Men kan met zekerheid zeggen dat geen enkele heilige het zou nastreven zijn geestelijke ervaring in woorden te uiten, maar dat hij voor altijd in het stilzwijgen van dit mysterie van de komende eeuw zou volharden, als hij niet voor de opgave zou staan zijn naaste te onderrichten. En als de liefde niet de hoop zou voortbrengen dat iemand, desnoods slechts één ziel, zo schrijft Staret Siloan, na het horen van dit woord zich bekeert en gered wordt. Reeds bij de eerste ervaring van de genade worden onverminderd de fundamenten van de dogmatische kennis verleend. En als dit aspect van het enige en ondeelbare geestelijke leven zich niet dadelijk openbaart, dan is dat niet omdat er iets ontbreekt aan de goddelijke gave, maar omdat de mens een lang innerlijk proces nodig heeft om deze gave in zich op te nemen. De mens, die voor de eerste maal het ongeschapen goddelijke licht schouwt en die voor de eerste maal wordt binnengeleid in de wereld van het eeuwige leven, verbaast zich ten zeerste over de nieuwheid van dit visioen. En omdat deze wereld, die aan hem verschijnt, onmeetbaar is en geen relatie heeft met de stoffelijke wereld die ons omringt, verkeert hij in een gelukzalige verwondering die hij niet in woorden kan weergeven. Hij zal zwijgen of zomaar iets zeggen dat bijna ongerijmd is. Als hij geen roeping heeft om de blijde boodschap te verkondigen, zal hij de woorden die hij gehoord heeft en die geen enkele menselijke taal zou kunnen weergeven, opbergen in zijn hart. Hoe groot de eerste gave van de goddelijke genade ook mogen zijn, zolang de mens deze gave niet heeft opgenomen, zal hij niet slechts aan wisselvalligheden blootgesteld zijn, maar zelfs aan het gevaar te vallen. We hebben hiervan een goed voorbeeld in de persoon van de apostel Petrus. Op de Tabor verkeerde hij in gelukzalige verwondering. Later, tijdens het lijden van Christus, verloochent hij hem. En vele jaren daarna verwijst hij in zijn brief naar zijn visioen op de Tabor als naar een getuigenis van de waarheid. De duur van het proces om de genade op te nemen is niet voor iedereen hetzelfde. Maar in grote lijnen is de normale weg als volgt. De eerste ervaring van de komst van God raakt de gehele mens diep en sleept hem volledig mee naar het innerlijke leven, naar het gebed en naar de strijd tegen de hartstochten. In deze periode is het hart vervuld met geestelijke gewaarwordingen en de ervaringen zijn zo sterk dat zij alle aandacht van het verstand trekken om hieraan deel te nemen. Tijdens de volgende periode dompelt het verlies van de genade de mens onder in grote droefheid en in een radeloze zoektocht naar de oorzaken van dit verlies en naar de middelen om de goddelijke gave terug te vinden. En pas na het verloop van vele jaren waarin deze geestelijke gesteldheden elkaar afwisselen, jaren die gewoonlijk worden doorgebracht met het lezen van de Heilige Schrift en van de werken der Heilige Kerkvaders, met gesprekken met geestelijke leermeesters en met andere vrome asceten, met de lange strijd tegen de hartstochten, ontdekt de mens in zich het licht der kennis van de wegen der geest, dat op mystieke wijze en niet met zichtbare tekenen is gekomen. Zie Lucas hoofdstuk 17, vers 20. Deze kennis, die wij het dogmatische bewustzijn hebben genoemd, is het diepe leven van de geest en dat is volstrekt geen abstracte gnosis. We onderbreken voor muziek. God is niet afgunstig. God kent geen eigenliefde, geen eerzucht. Hij zoekt nederig en geduldig naar iedere mens op al diens wegen en daarom kan één ieder God in meer of mindere mate leren kennen. Niet slechts in de kerk, maar ook daarbuiten. Toch is de volmaakte kennis van God niet mogelijk zonder Christus of buiten Christus. Zie Matteüs hoofdstuk 11, vers 27. Buiten Christus laat geen enkele geestelijke of mystieke ervaring de mens het goddelijke wezen kennen, als de ene, ondoorgrondelijke, absolute objectiviteit. Dat wil zeggen, als de wezens ene en ondeelbare drie-eenheid. Maar in Christus wordt deze openbaring, deze kennis, tot het licht van het eeuwige leven, dat alle uitingen van het menselijke leven verlicht. In de geschriften van Staret Siloan is duidelijk te zien hoe hij ontegenzeggelijk met de ene God in drie personen leefde. Hij gebruikt in zijn gebeden dezelfde namen, Vader, Heer, Meester, Koning, Schepper, Verlosser en andere namen dan weer voor elke persoon van de heilige drie-eenheid apart, dan weer voor de eenheid van de drie personen. Volgens de stellige getuigenis van de Starets wordt de Godheid van Jezus Christus gekend door de Heilige Geest. Wie op deze wijze de Godheid van Christus heeft leren kennen, zal door zijn geestelijke ervaring de vereniging zonder vermenging begrijpen van de twee naturen en van de twee willen. Het is ook door de Heilige Geest dat in de geestelijke ervaring de ongeschapen natuur van het goddelijke licht en de andere dogma's van ons geloof gekend worden. Maar wij moeten hierbij beslist opmerken dat het dogmatische bewustzijn dat voortvloeit uit de ervaring van de genade kwalitatief verschilt van het dogmatische bewustzijn dat er uiterlijk op lijkt, maar dat het gevolg is van het geloof uit het gehoor, of van academische studie, of van filosofische overtuigingen, in de zin van abstracte, ideële voorstellingen. In God geloven is één ding, God kennen iets anders, zegt de Starets. Abstracte, ideële voorstellingen kunnen overeenstemmen met de werkelijkheid, maar zelfs dan zijn ze niet die kennis van God die in zijn wezen het eeuwige leven is. Zie Johannes hoofdstuk 17, vers 3. Omdat zij gescheiden zijn van de positieve ervaring van de genade, maar zij zijn toch waardevol, want zij kunnen de mens op ieder ogenblik van pas komen, zelfs op het niveau van het ware geestelijke leven. Een intellectualistische theoloog zou mogelijkerwijs over de geschriften van de Starets kunnen zeggen: hierin vind ik niet de rijkdom van het theologische denken. Ik zie hier geen dogmatische kennis in. Hij spreekt zo omdat zijn spiritualiteit tot een ander niveau van het religieuze leven behoort. Een rationele theoloog wordt in beslag genomen door talloze problemen, waarvoor hij oplossingen zoekt langs de weg van rationele theorieën. Zijn werkelijke religieuze ervaring is niet groot. Zijn ervaring ligt hoofdzakelijk op het gebied van het rationele denken, zonder de levende omgang met God. Hij beschouwt zijn wetenschappelijke eruditie en rationele ervaring als een geestelijke rijkdom en hecht daaraan zoveel waarde dat in zijn ogen elke andere ervaring op het tweede plan staat. Voor een mens die werkelijk religieus is en die een levende gemeenschap zoekt met God, met de levende God, is de overdreven naïeve bewondering van de rationalist overduidelijk. Hij kan in zekere zin niet begrijpen hoe een intelligente mens genoegen kan nemen met zijn eigen veronderstellingen en abstracte constructies. De rationalisten zwoegen bijvoorbeeld al eeuwenlang om het probleem van de relatie tussen de genade en de geschapen vrijheid op te lossen. Zij vergeten als het ware dat er een andere weg is voor de oplossing van deze vragen. De weg van de existentiële kennis van de wisselwerking tussen de goddelijke genade en de menselijke vrijheid. Dit was de weg van Staret Silouan. Dit is in het algemeen de weg van de kerk. De kerk is sterk en rijk, niet door haar wetenschappelijke geleerdheid, maar veeleer doordat zij de genadegave bezit. De kerk leeft door de Heilige Geest, zij ademt door hem en weet uit de feitelijke omgang met hem hoe hij werkzaam is. Zij weet eveneens hoe en binnen welke grenzen de menselijke vrijheid zich openbaart. De wisselwerking tussen de genade en de vrijheid is oneindig gevarieerd. Deze variatie is aan de ene kant het gevolg van de mate, van de graad of van de kracht van de genade en aan de andere kant van de geestelijke gesteltenis van elke mens afzonderlijk. Volgens de getuigenis van de kerkvaders en van de starets verliest de mens, wanneer de Heer in zijn ziel komt, wanneer het goddelijke licht heel de mens omvat, wanneer heel de mens in God is, als het ware zijn vrijheid. Dan openbaart zijn vrijheid zich slechts daarin dat hij zich volkomen wijdt aan God en al niet meer handelt vanuit zichzelf, maar slechts aanneemt wat God hem schenkt. In die staat vraagt de mens niets. Zie Johannes hoofdstuk 16, vers 23. Met andere woorden, elke vraag, elke problematiek valt weg. We bedoelen hiermee volstrekt niet te zeggen dat wij de vragen en het vertwijfelde zoeken van de ziel als kunstmatig of onrechtmatig beschouwen. Nee, maar wij hebben het over verschillende wegen. Terwijl de een naar een antwoord verlangt op het rationele vlak en daarmee genoegen neemt, zoekt de ander dit antwoord in het werkelijke zijn. De rationalist construeert de meest ingewikkelde filosofische systemen om aan de eisen van zijn verstand te beantwoorden. Hij verzet kolossaal werk om zijn eigen visie op de aard der dingen zo niet te bewijzen, dan toch minstens uiteen te zetten en dialectisch te ontwikkelen. Het gebeurt niet zelden dat hij heel zijn leven, al zijn krachten en zijn opmerkelijke talenten daaraan opoffert. Maar, vreemd genoeg, merkt hij niet dat er aan een dergelijke zoektocht een vast fundament ontbreekt. Is het dan werkelijk mogelijk de vraagstukken van het eeuwige leven die voor ons liggen, via die wegen op te lossen? En als dat mogelijk zou zijn, is abstracte kennis dan toch het ware leven? Kan de geest van een mens dan werkelijk genoegen nemen met een dergelijke naïeve oplossing? Al vanaf jonge leeftijd had de zalige Starets de noodzaak gevoeld het ware leven te vinden. Hij zocht vurig naar deze werkelijkheid, die in zichzelf een onweerlegbare getuigenis voor onze geest draagt over het eeuwige leven. Een getuigenis dat net zo onweerlegbaar is als het bewustzijn van ons eigen aardse bestaan. De geschiedenis van het menselijke denken en van de geestelijke ervaring kende een belangrijk ogenblik toen de volgende woorden werden gesproken: ik denk, dus ik besta. Descartes. Een hedendaagse filosoof begreep het leven anders. Ik zou gezegd hebben: ik heb lief, dus ik besta. Want ik beschouw de liefde als de diepste beweegreden voor de bewustwording van ons eigen bestaan. Anderen zouden kunnen zeggen: Ik eet, ik loop, dus ik besta. Dat wil zeggen, elke handeling of uiting van mijn ik is een bewijs van mijn bestaan. Al deze uitdrukkingen hebben elementen in zich van de rationele reactie op de vraag: besta ik? Maar zelfs onafhankelijk van een dergelijke reactie, al op het vlak van het irrationele bewustzijn, is iedere mens zich ervan bewust dat hij bestaat. Zo zijn er ook geestelijke gesteltenissen, waarin de mens met zekerheid weet dat hij niet sterft, dat hij deel heeft aan het eeuwige leven. Wanneer de Heilige Geest, volgens een uitdrukking van de Starets, aan de ziel getuigt van haar redding. Het zoeken naar de oplossing van de problemen die zich aan ons voordoen, is werkelijk een wijs man waardig. Wat de kerk van Christus volgt, is de weg van het leven. De authentieke ervaring van het goddelijke leven vormt de rijkdom van de kerk. En de zalige Starets was juist rijk aan deze ervaring van het eeuwige leven, dat wordt geschonken door de Heilige Geest en waarop hij zich baseerde. De Starets zegt: Heilige Geest, gij hebt mij een ondoorgrondelijk mysterie geopenbaard. En als men tegen hem zou zeggen: ontsluier dit mysterie dan voor ons, dat de Heilige Geest u verleend heeft te leren kennen, dan volgt er een antwoord dat men niet verwacht. Hij zegt: de Heilige Geest schenkt op onzichtbare wijze kennis aan de ziel. Hij heeft mij de Heer, mijn Schepper, doen leren kennen. Hij heeft mij doen kennen hoezeer de Heer ons lief heeft. Het is onmogelijk om dat uit te leggen. Zo arm is de Starets op dialectisch gebied. Het zou echter verkeerd zijn om te denken dat dit het gevolg is van zijn gebrek aan onderwijs. Want zelfs een mens die intellectueel uitzonderlijk begaafd is en die gewend is rationeel te denken, zal zich evenmin kunnen uitdrukken als hij in contact komt met de realiteit waarover de Starets spreekt. Daar kan geen sprake zijn van de rijkdom van het denken en van theologische begrippen. Het menselijke woord is niet in staat dat leven uit te drukken waartoe wij geroepen zijn en dat God ons schenkt. Zelfs de Heer heeft zich ervan onthouden dat in woorden te beschrijven. Maar hij heeft gezegd: wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u in de volle waarheid inleiden. En te dien dagen zult gij mij naar niets meer vragen. Zie Johannes hoofdstuk 16, vers 13 en 23. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over de heilige Siloam en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 10, geestelijke beproevingen. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.